En ik had echt een soort kronkel in mijn hoofd. Ik denk, hé, waar is die shit nou? Dus 95% zitten we allemaal op de automatische piloot. Dus dat je dat in een hoek dumpt, is eigenlijk heel erg logisch. Nou, dus mocht je partner nou geïrriteerd raken en zeggen, ja, schat, niks aan doen, 95%, ik blijf gewoon op de automatische piloot. En dan, ja, wat is het, hè? Maar uiteindelijk komt er een moment dat je zegt, ja, maar dat eigenlijk wil ik omzetten in, en nou moet er wat veranderen. Omdat er namelijk een nut en noodzaak achter zit. En daar gaan we eens even naar kijken. Een verhaal uit Johannes. Pak er hem even bij. Johannes 2, vers 13 tot en met 22. Dat gaat over de grote schoonmaak, oftewel de tempelreiniging. En ik ga hem even met je voorlezen. En ik ga hem ook even uit een aantal verschillende Bijbelgedeeltes erbij pakken. Omdat steeds komt er een kleine toevoeging bij die wel heel interessant is. Lees even met me mee. Johannes 2, vers 13. Volgens mij 22. Kort voor het Joodse Pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met de schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers, weg ermee, jullie maken de markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat. De hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Dan even door naar de volgende. Markus 11, vers 15 tot en met 18. Ik zeg het ook even voor als je aantekeningen wil maken of als je later terugluistert. Daar zijn hele interessante toevoegingen bij. Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Nou, die lazen we net ook. Hij gooide de tafels en de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Kleine toevoeging. Hij hield de omstanders voor. Staat er niet geschreven, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Belangrijke toevoeging. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. Ze waren bang voor hem, omdat het hele volk diep onder de indruk was van zijn onderricht. En als laatste Lucas 19, vers 45 en 46. In Matteüs staat het ook, maar daar staat ongeveer hetzelfde. Hij ging naar de tempel waar hij de handelaars begon weg te jagen, met de woorden, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Oké, hoe kom ik hier nou op? Ik ben de afgelopen maanden bezig voor mezelf met het thema, wie is Jezus? Nou, belangrijke vraag natuurlijk. Maar specifieker, het karakter van Jezus. En zoals er geschreven staat, wil je God leren kennen, kijk dan naar Jezus. En we kennen misschien wel Jezus als de liefdevolle man, de goede herder met de schaap op de nek, compassie, inclusiviteit, iedereen is welkom. En dan kunnen we vaak soms wel eens Jezus in onze broekzak hebben. En dan kunnen we wel eens denken van ja, Jezus is zo, maar niet zo. Hij is vooral dit, maar zeker niet dit. En soms gebeurt het dan dat je jezelf, maar vaak ook de ander, gaat veroordelen als de ander misschien een ander beeld heeft van Jezus. En de afgelopen tijd dat ik zo met het karakter van Jezus bezig ben geweest, ben ik er veel meer achter gekomen dat we eigenlijk, nou, misschien wel als christenen, soms niet zoveel ruimte overlaten voor het mysterie. Voor het onbegrepene. Voor dat wat we, waar we misschien niet geen antwoord op hebben. Of dat wat ongemakkelijk is. En juist vanuit dat ongemakkelijk durven zijn, ontstaat dan vaak ook weer, ja, het gemak of weer begrip of weer betekenis. hier stuitte ik op een beetje ongemak. Want dit is niet het beeld wat ik persoonlijk altijd van Jezus had. Iemand die een zweep pakt en een tafel omver gooit. Dat neigt naar boosheid, naar agressie. Dit snap ik niet. Dit is niet de Jezus die ik ken. Zoals het was de reden waarom ik hierop kwam. En we gaan eens even kijken. Waarom doet hij dit? Wanneer doet hij dit vooral? Maar ook, wat betekent dit nu op dit moment voor jou? Nou, laten we eerst eens even kijken naar de context. Dit vindt plaats op het tempelplein. Een tempel bestaat eigenlijk uit verschillende gedeeltes. Een gedeelte voor vrouwen, een gedeelte voor mannen en een gedeelte voor priesters. Maar ook een gedeelte, en dat is een belangrijke, en in de Engelse vertaling staat zo mooi voor Gentiles, oftewel voor niet-Joden, of voor anderen, of voor vreemden of vreemdelingen, allerlei verschillende soorten vertalingen. En dat was eigenlijk het buitenste gedeelte. En al die plekken waren bedoeld voor gebed. Om de Heer groot te maken. Om God te eren. En juist op die plek, die bedoeld was voor de Gentiles, voor de niet-Joden, daar stonden die handelaren, daar stonden die geldwisselaars. Nou, wat deden die dan nou? Er moesten natuurlijk, hè, dat waren de rituelen, dieren geofferd worden. En mensen kwamen van heinde en verre. En als je natuurlijk een lange reis wilde maken, ja, dan hadden mensen niet zoveel zin of tijd. Of dat kostte alleen maar extra moeite om al die dieren mee te nemen. Dus het was daar gebruikelijk dat je daar dus het tempelplein op kwam. En gewoon je dieren ging aanschaffen om ze daarna te offeren. Nou, die geldwisselaars die waren daar. Omdat mensen van heinde ver kwamen met verschillende valuta betaalden. Nou, dus net als nu eigenlijk. Hè, wil je van Nederland naar Amerika reizen, dan moet je euro's in dollars wisselen en andersom. Maar misschien ken je dat wel als je op vakantie gaat. Dit was eigenlijk een soort toeristisch gedoe, werd dit. We waren ooit jaren geleden in Frankrijk, in Parijs. En een van de domste dingen die je kan doen is om aan de voet van de Sacré-Cœur een pannenkoekje te bestellen en een kopje thee. We waren getrillerig en we wilden gewoon een pannenkoekje. Dat is een crêpe. Nou, dat is eigenlijk, dat is dit eigenlijk, hè. Zo klein met een beetje zout. Dat is niet de lekkere pannenkoeken die we hier krijgen natuurlijk. Lekkere dikke hier in Steenrijk. Nee, dit. En ik weet nog dat we aan het eind van twee kopjes thee en twee van die kleine pannenkoeken, volgens mij waren we iets van €40 kwijt of zo, denk ik. En toen keken we elkaar aan en toen dachten we, wat zijn we hier afgezet. Maar tegelijkertijd snapten we het ook wel weer. Want het is logisch, tussen aanhalingstekens, dit vinden we normaal. Net als ga je naar de Efteling, dan weet je ook dat je voor je hamburger of voor je fles cola 3-4 keer zo meer geld betaalt. Omdat men ervan uitgaat, je gaat niet vanuit de Efteling, ga je even weer terug naar Albert Heijn. Ga je niet doen. Nou, dat gebeurde daar dus ook. Dus die mensen die gingen eigenlijk profiteren van het feit dat alleen de plek was om geld te wisselen. Dus daar vroegen ze 3, 4, 5 keer zoveel meer van. En nou komt Jezus in beeld. Nou komt Jezus in beeld. En dan komt hij binnen. En dan kijkt hij zo wat hier gebeurt. En boosheid vinden we vaak een moeilijke emotie. Want boosheid, misschien ben je opgevoed met dat je niet boos mocht zijn. Of misschien ben je wel opgevoed met juist heel veel boosheid. Dus dan wint je daar wat van. Maar grofweg heb je eigenlijk twee verschillende soorten boosheden. Boosheid in contact met jezelf en met de ander. En boosheid uit contact. En als je uit contact gaat met jezelf, dan wordt het, zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen, rage. Dan wordt het agressie, blinde woede. Maar dat vindt hier niet plaats. Dit is boosheid in contact. En dan staat er een prachtig mooie zin, die we net gelezen hebben. Hartstocht. De hartstocht. De hartstocht die ik hier laat zien, zal mij verteren. En die hartstocht, Daar zit het hem in. Want dat kennen we vaak uit romantische relaties, hè? Hartstocht. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Wat hier wordt bedoeld is de gepassioneerde toewijding voor God. De gepassioneerde toewijding. Dat ik bijna, dit heeft zoveel nut en noodzaak. Dit is van levensbelang. En jullie staan hier op de plek waar niet-Joden de kans kunnen krijgen om te bidden, om te eren. En jullie maken hier een rovershol van. En wat Jezus dan doet, is dat hij zich echt bekend maakt. En hij spreekt zich uit en hij zegt: mijn vader. En dat is heel verrassend. Want daarmee zet hij zichzelf gelijk aan God. En er zijn bijbelgeleerden die zeggen dat dit gedeelte aan het begin van zijn bediening plaatsvindt. En anderen zeggen juist weer aan het einde. Maar hoe het ook is, bij het begin zou het een profiterende werking hebben. En aan het eind is het juist heel interessant, omdat dan de mensen nog als het ware een soort extra puntje hebben waar ze Jezus op kunnen pakken van: kijk, en nou heb ik je, want dit is Gods laster. Dus hij loopt naar dat tempelplein toe en hij pakt die tafel vast en hij gooit het omver. Moet je eens voorstellen, wanneer jij daar staat en je bent die handelaar en je gaat lekker geld innen en je gaat het wisselen en in één keer word je waar, wordt omver gegooid. Hoe zou jij reageren? Boos, toch? En dat is wat er in praktijk vaak ook gebeurt bij de dingen nu in ons dagelijks leven. Als je feedback krijgt, of als het even anders gaat dan dat je gewend bent, die 95%, dan vinden we dat ongemakkelijk. Dan komen we in verdediging. Want zo doen we dat toch altijd. En door de hele geschiedenis heen gebeurt dat. Noem een simpel ding als stemrecht. Hele lange tijd mochten vrouwen niet stemmen. Vonden we normaal. Want zo doen we dat. En daar hadden we ook allemaal redenen voor. Totdat er ooit iemand opstond en zei: nee, dit is niet normaal. Oftewel, dit gedeelte van deze tempel, dit is niet normaal dat er geen ruimte wordt gemaakt voor iedereen. Want, zo hebben we net gelezen, het huis van God is voor iedereen. En dan is er nog een andere laag. En die staat in 1 Korinthe 6, vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? Jezus heeft het in dit gedeelte niet alleen over die fysieke tempel, maar Jezus heeft het over zijn lichaam. Dat dat afgebroken wordt. Mijn hartstocht zal ervoor zorgen dat ik verteerd zal worden. Ook een profeterende tekst. Komt ook nog voort uit Psalm 69, vers 10, als je het interessant vindt. Letterlijk staat hij daarin terug. Hij citeert gewoon letterlijk wat er gaat gebeuren. Connectie tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar het gaat ook over het lichaam van jou. Want we zijn allemaal deel van het lichaam met Christus als hoofd. Dus die schoonmaak daar in die tempel kun je ook zien als de schoonmaak bij jouzelf. Nou wordt die ongemakkelijk. Want dat willen we liever niet. Ik sprak van de week iemand en die zei: ja, ik heb jarenlang heb ik eigenlijk zo geleefd. Maar het was eigenlijk maar één keuze. Ik zei ja tegen dat en ik zei nee tegen het andere. En het is zo bevrijdend. En ik was ook precies met deze tekst bezig. Ik denk, ja, maar dit is het exact. Zo lang en zo vaak zitten we tegen de dingen aan te hikken. Maar er is één tafel voor nodig om dat omver te gooien. Is het dan Jezus de bedoeling dat hij je dan geen handel gunt? Of is het dan de bedoeling van Jezus dat hij je geen pleziertje gunt? Of dat het allemaal perfect moet? Nee, dit gaat niet om perfectie. Ook als het gaat over je lichaam is een tempel. Ik heb heel wat preken ook beluisterd hierover. En heel vaak wordt dat benaderd. Dan wordt het thema weer. Dan gaat het over seksualiteit. Gaat het over gezondheid. Gaat het over discipline. Wat mij betreft gaat het daar niet over. Het gaat niet over perfectie. Het gaat niet over dat het allemaal goed moet. En dat je altijd maar gedisciplineerd kan zijn. Biologisch gezien is dat ook lastig. Die 95%. Waar het hier wel om gaat, is exact wat dit gedeelte hier vertelt, is dat je de relatie aangaat met hem. En dat je vanuit relatie zegt, nee, dit doe ik niet meer. Heer, gooi deze tafel maar om bij mij. Vertel mij maar hoe ik anders over mezelf kan denken. Vertel mij maar hoe ik anders over de ander kan denken. Vertel maar die emoties die ik altijd wegdruk. Dat verhaal wat ik nooit laat zien. Die persoon, dat gedeelte in mijn leven wat ik niet zichtbaar maak. Vertel me maar, wat mag zichtbaar worden? En vertel maar dat wat ik doe, wat ik altijd gewend ben om te doen. Waarvan ik nu van het donker naar het licht word gebracht. En dat ik zie, ja nee, dit klopt niet meer. Vertel me maar Heer, waar klopt het niet meer in mijn leven? En dan is er één tafel voor nodig. Maar daar zijn we zo bang voor. Want dan zijn we namelijk bang voor de consequenties. We zijn bang voor wat er dan ontstaat. Ja, me dunkt zeg. Moet je voorstellen, een hek wordt opengedaan. De runderen en de schapen en de duiven gaan de lucht erin. Eén grote paniek, man. Boosheid. Hoe kan je? Maar zo vaak blijven we heel veilig staan. En zeggen we niks. Ik zag vanochtend op mijn timeline een journalist, Amerikaanse journalist, die tegen Trump iets zei over de Epstein-files. En iemand reageerde daaronder. Het zou zo mooi zijn als een andere journalist ook zou opstaan en hardop zou zeggen, wat fijn dat je dit zegt. Heel vaak blijven we in ons eigen cirkeltje, omdat we zo gewend zijn aan die 95%. En we zijn bang voor de consequenties als we een stap nemen. Maar het mooie is als we die stap brengen, hoe groot of hoe klein je het ook wil maken, net als dat laadje bij me thuis, net als mijn slaapkamer waarbij we die hoek helemaal gaan opruimen, dan ontstaat er ruimte. Dus ook als jij zegt, Heer, mijn gedachtes, mijn gevoelens, dat wat ik doe. Vertel me maar, wat mag omver gebracht worden? Wat klopt niet meer? Dan ontstaat er ruimte. Waarvoor? Zodat je het contact, de relatie met Jezus weer kan ervaren. Ja, ik voel God niet. Ja, ik weet het niet. Maar dat is logisch. Er is geen ruimte. En het is geen schuld, dit heeft niet met schuld te maken of met zonde. Nee, dit is wat we zo gewend zijn om te doen. Dus mijn vraag aan jou is, sta eens even stil en ga eens even langs al de levensgebieden. Wij spreken dat je in een lege ruimte staat en je kijkt zo naar je gezin. En je kijkt zo eens naar je relatie. En je kijkt zo eens naar je werk. Je hobby's, je sport, je familie. Je geloof. Misschien zijn er nog andere levensgebieden waar je nu mee bezig bent. Je gezondheid. En doe eens even wat Jezus deed. Je loopt het tempelplein op en je kijkt. Er zit een verschil tussen kijken en zien. Die ziet wat er gebeurt en wat de impact is. En het zit hem echt in hele kleine dingen. Weet je, ik heb ook die tafels in mij. Ik heb ook die geldwisselaars in mij. Het zit hem echt in hele kleine dingen. Dat ik aan tafel zit en dat ik op mijn telefoon zit. En dat mijn jongste zegt, pap, zullen we een spelletje doen? En dan zeg ik, ja, zo. Nee. Kijk eens even. En dan gaat de gewoonte weg en dan zet ik een stap. En ja, dat is ongemakkelijk, want het is veel lekkerder om op je telefoon te zitten. Maar het is nog veel leuker om die relatie aan te gaan. Dus kijk eens in die gebieden. Wat klopt daar niet meer? En wat heb je anders te leren denken? Anders te leren voelen? Of welke praktische stap heb je te zetten? En heel vaak denken we dan dat het groots en mislepend moet zijn. Maar dat is onzin. Het zit hem vaak in een kleine ja. Of in juist leren stil zijn en te luisteren naar de ander. In plaats van met je oplossingen aan te komen. Dat je het alweer wegveegt voor de ander, maar de ander niet ruimte geeft. Waar ik ook schuldig aan ben. Zullen we de Heer vragen om die ruimte in ons leven te brengen en om dat aan te wijzen en ons de moed te geven en de kracht te geven, zodat we die stap kunnen zetten, of misschien wel iemand anders op je pad te brengen die je daarbij kan helpen? Ik had vanochtend zo'n mooi gesprek met een iemand en ik zei, soms als volwassenen gaan we er zo van uit dat we de dingen allemaal maar moeten snappen, dat we de dingen allemaal maar moeten kunnen. Ik zei laatst ook tegen Melanie, ik zeg, ik begrijp dit gewoon niet en ik voelde me echt een kleuter. Ik dacht, nou, dit behoor ik toch te weten. Ging ze dat heel lief. Ja, doe je dit, zo. Voel ik me in één keer 3 meter luchtig. Dit kan ik. Maar vaak durven we geen hulp te vragen. Want we verwachten, de ander moet het toch allemaal kunnen en weten. Zeg het tegen de ander. Ik vind dit moeilijk. Ik praat zo vaak negatief over mezelf. Of ik schiet zo snel in de kritiek naar de ander. Help mij, hoe pak jij dat aan? Of in mijn familie zit ik met iets en steeds schiet ik weer in hetzelfde patroon. Hoe kan ik daar die tafels om vergooien? Zodat inderdaad ook daar de relatie van Jezus zichtbaar wordt. Zullen we samen daarvoor bidden? Lieve Heer Jezus. Jemig, wat is het toch confronterend. En het voelt vaak als, ik heb het niet goed gedaan. Of ik ben niet goed genoeg en koppelen het aan onszelf. Maar Heer, als u de tafels omgooit bij ons in ons leven, dan is dat niet omdat u boos op ons bent. Nee, dat is omdat u de allesomvattende liefde wie u bent en wat u heeft uit te delen, in alle veelkleurigheid aan ons gunt. En daar is ruimte voor nodig. Heer, laat ons zien waar we ruimte voor u mogen maken. Hoe ongemakkelijk dat ook is. En help ons in te zien welke stappen wij kunnen zetten. Wat wij mogen uitspreken. Wat wij weer opnieuw mogen voelen. Zodat we elke dag weer opnieuw mogen ervaren dat we van u, vanuit u mogen leven. En u mogen aanbidden en u groot mogen maken. En ook op de momenten wanneer we het niet zien zitten, of wanneer we daar geen zin in hebben, of dat we het niet voelen, of dat we het niet begrijpen. Ook dan, vertel dan wat we dan kunnen doen. Heer, dank u dat u een grote God bent. Veel groter en veel creatiever dan dat wij vaak denken. Waar veel meer mogelijk is. En als wij zo misschien in de puinhoop met de omgevallen tafels in ons leven staan, dat we dan denken, hoe moet ik beginnen? Wat is de eerste stap? Ik weet het gewoon niet. Heer, u weet het. Laat het ons weten. Dank u wel. Amen.